Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 75 en daar het eerste vers van: U alleen, U loven wij. Ja, wij loven U, o Heer, want Uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij. Daarom vertelt men in ons land al de wonderen van Uw hand. Psalm 75 en daarvan het eerste vers. Laten we ook deze middag ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we met elkaar gaan zingen uit het gebed des Heren, de versen 2 en 3. Het gebed dat de Heer Jezus Christus onszelf geleerd heeft, dat u achterin uw psalmboek kunt vinden, de versen 2 en 3. Geheiligd wordt uw naam, hij geeft. Dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. En het derde, uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En wat er verder volgt, versen 2 en 3 van het gebed des Heren na de geloofsbelijdenis.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Laten we ook vanmiddag de schriften openslaan in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En u kunt de schriftlezing vinden in Lucas 10 en daarvan de versen 1 tot en met 20. Lucas 10, de versen 1 tot en met 20 als schriftlezing voor deze middagdienst.
En na deze stelde de Heer nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2... in iedere stad en plaats daar hij komen zou. En hij zeide dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. En daarom bidt de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gaat heen, zie, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. Draagt geen buidel, nog malen, nog schoenen, en groet niemand op de weg. En in wat huis gij zult ingaan, zegt eerst, vrede zij deze huizen. En indien al daar een zoon des vredes is, zo zal uw vrede op hem rusten. En maar indien niet, zo zal uw vrede tot u wederkeren. En blijft in datzelfde huis, etende en drinkende, hetgeen van hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waardig. Gaat niet over van het ene huis in het andere huis. En in wat stad gij zult ingaan en zij u ontvangen, eet hetgeen u die ervoor gezet wordt. En geneest de kranken die daarin zijn en zegt tot hen, het koninkrijk Gods is nabij u gekomen. Maar in wat stad gij zult ingaan en zij u niet ontvangen, uitgaande op haar straten, zo zegt, ook het stof dat uit uw stad aan ons kleeft, schudden wij af op uw lieden. Nochtans zo weet dit, dat het koninkrijk Gods nabij u gekomen is. En ik zeg u, dat het dien van Sodom verdraaglijker wezen zal in die dag dan diezelfde stad. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren die in u geschied zijn, zij zouden eertijds in zak en as zittende zich bekeerd hebben. Doch het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in het oordeel dan aan u lieden. En gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wie u hoort, die hoort mij. En wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. En de 70 zijn wedergekeerd naar blijdschap, zeggende, Heere, ook de duivelen zijn ons onderworpen in uw naam. En hij zeide tot hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands, en geen ding zal u enigszins beschadigen. Doch verblijdt u daarin niet, en dat de geesten u onderworpen zijn, maar verblijdt u veel meer, dat uw namen geschreven zijn in de hemelen.
Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere zoeken in onze gemeenschappelijke gebeden, ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Getrouwe Heere in de hemel, wij danken uw grote naam, dat u die God bent die leeft en die God bent die uw oren neigt. Dat waar wij wat stamelen, u toch hoort. En dat u ook die God bent die naar zondaars hoort. Ja, u hoort hun bidden, u hoort hun smeken. En u hoort toch, ondanks alle zonde en schuld die ons aankleeft. Het is onbegrijpelijk. Maar waar, en daar getuigt uw woord telkens weer van, en daar mogen wij ook van getuigen, dat u die God bent, die leeft, en die een bidder niet laat staan, maar hoort en verhoort. En zo mogen we ook vanmiddag tot u komen, u de drie enige God, die alle dingen geschapen heeft, en ook onderhoudt, en zal volmaken. Wij danken u dat u ook vanmiddag het geeft dat we in uw huis mogen zijn. Dat we verbonden zijn via beeld en geluid. Dat we hier de kracht hebben ontvangen om naar uw huis Ebenezer toe te komen. Dank u wel voor al uw zegeningen. Wilt u vanmiddag zelf in ons midden zijn en alles wel maken? Wilt u de Satan schelden en uit ons midden doen? Heere, verlos ons van alle duisternis, En alles wat ons ook vanmiddag kan afleiden van u en uw woord en getuigenis. Heere, verlos ons. Wil in ons midden zijn. En uw woord geven in onze harten. Werk toch door uw Heilige Geest. Dat onze harten ook geopend mogen worden. Dat onze harde harten ontsloten mogen worden. Opdat u ingang neemt. En opdat u ook in de harten van een ieder van ons, mag het zijn, koning bent. En dat uw koninkrijk ook waar mag breken in onze persoonlijke levens. Wil geestelijk leven geven. Wil een opwekking geven in de gemeente. Dat het gezien mag worden dat deze en gene, ja dat velen tot geloof mogen komen. Dat het mag veranderen in het leven. Dat er nederigheid mag komen. Ootmoed. Zachtmoedigheid. Liefde. Geloof. Hoop. Op u. Ja, dat alles meer en meer op u gericht mag worden. In onze persoonlijke levens. In onze huwelijken. In onze gezinnen. In de kerkenraad. De catechisatie, in de vriendengroepen, onder collega's. Heere, werk toch onder ons. Dat hebben wij niet verdiend. Maar we bidden het van u, want zonder u kan het niet. En is het alles schijn. Maar wilt u het levend maken? Wilt u het werkelijk maken? Zodat uw grote naam geprezen wordt. Zodat uw grote naam geloofd wordt. En zodat er ook iets mag uitgaan van ons leven. Ook al zien wij dat zelf niet. En zien we alleen ons gebrek. Maar Heere, dat er toch een lamp op onze rug mag zijn. Die door anderen gezien wordt. Heere, wilt u ook deze gemeente zegenen. U geeft ons zoveel. Zondag aan zondag mogen we opkomen naar uw huis om uw woord te horen. En mogen we samen de psalmen zingen. U geeft er dat we ook in grote getalen op mogen komen. En dat ook in de middagdienst we hier met veel mensen mogen zijn. Het zijn allemaal uw zegeningen. Dat hebben wij niet verdiend. Dat komt ook niet bij ons vandaan. Maar het is uw goedheid en trouw over ons. Wilt u het gebruiken dat het niet tegen ons zal getuigen eens. Maar dat het mag blijken een middel voor ons te zijn geweest. Om u te vinden. Om u te loven, zodat we eenmaal, als het sterven wordt, of als u terugkomt op de wolken, dat we dan binnen mogen gaan in de eeuwige heerlijkheid. Heere, red ons. Bewaar ons ervoor verloren te gaan. En wil dat ook schenken aan hen die ons lief en dierbaar zijn, die u ons op de harten bindt. Heere, geef toch dat wij mogen bidden, dat wij mogen smeken om het behoud van een vriend, van een vriendin, van een collega, van een buurman, of wie dan ook. Heere, wat ligt daar ook veel schuld? Wat bidden wij weinig? Wat zijn wij weinig bezig met onze naasten? Zo gericht op onszelf, zo weinig gericht op u. Maar Heere, wilt u dat anders maken? Geef toch dat onze harten verwijt mogen worden en dat uw liefde in onze harten mag komen en dat dat ook mag blijken, zodat u vele mensen op onze harten bindt en we niet meer kunnen zwijgen. Wilt u dat ook geven? Daar hebben we u voor nodig, uw hulp en uw bijstand, uw Heilige Geest. Want wij kunnen zo slecht spreken. En wij hebben zo weinig geloof. Maar Heere, wilt u ons dan maar geloof geven? En hoop op u. Dat u het meest eenvoudige woord kan gebruiken. Tot de zaligheid van een medezondaar. Die ook onderweg is naar de eeuwigheid. Heere, geef dat ons allemaal. Dat we daarmee bezig mogen zijn. We hoeven niet van onszelf te verwachten. Maar anders missen we ook daarin doel. Want daarin wordt u verheerlijkt. En daarin worden zondaren ook verheugd. Als ze mogen gaan getuigen van u. Heere, wilt u ons dat schenken. We danken u dat u het ook geeft in het midden van de gemeente. Dat er evangelisatiewerk mag plaatsvinden. Ook in deze plaats. Het oude dorp, maar ook in de wijk Arnisse Veste. Dat er zo vaak uitgegaan mag worden om uw woord te verkondigen. Wilt u het ook zegenen? Wilt u ook geven dat we daarvoor ingewonnen mogen worden? Maar ook in de gewone gesprekken op school of bij de studie of op het werk of thuis. Heere, wilt u ons daarin helpen en bekwamen? En wilt u bovenal die onmisbare liefde daarvoor geven die nodig is? Heere, wij bidden u ook of u het evangelisatiewerk in Gent wil zegenen. We danken u ook dat daar uw woord verkondigd mag worden. In Rehoboot, in de straten van de stad. Dat het werk zijn voortgang mag hebben. U bent de getrouwe God. Ook voor het grote en geestelijk duistere Gent. U blijft dezelfde. Wat bent u goed en getrouw. Wilt u ook in de toekomst alles geven wat nodig is? Wilt u uw huis bewaren, Rehoboot? Ook deze plaats. En wilt u geven dat het werk zijn ook vruchten mag geven? Zodat uw naam geëerd wordt en zondaren zalig gemaakt mogen worden. We bidden u ook voor de alle vrijwilligers vanuit deze gemeente die ook regelmatig naar het Gentse toe mogen komen. Wilt u ze daarin ook ondersteunen en helpen? We bidden u ook voor de kinderen in Gent, moslimkinderen, kinderen die opgroeien in seculiere gezinnen, waar nooit van u gesproken wordt. Heere, wilt u ook die kinderharten veranderen? Wilt u geven dat ze uw woord mogen gaan eten? Dat ze het mogen gaan zien, dat uw woord de waarheid is en dat zij het ook nodig hebben om u te kennen? En Heere, wilt u zichzelf dan aan hen openbaren en zo weer laten zien dat u een wonderdoend God bent. Heere, wij danken u ook dat er hulpverlening mag plaatsvinden, ook vanuit de kerken. Wilt u dat werk ook zegenen en wilt u het verbinden aan uw naam en getuigenis, dat ook door het werk dat gedaan mag worden in het helpen van mensen, dat daardoor ook uw naam verheerlijkt mag worden. We bidden u voor een ieder van ons die in dat werk mag bezig zijn. Ook als het gaat om zorgverlening in ziekenhuizen of op andere plaatsen. Plaatsen waar veel ellende zichtbaar is. Heere, wilt u daarin ook ondersteunen en moed en krachten geven. Ook als er veel leed wordt ervaren, wilt u dan ook kracht geven bij u vandaan. En zo bidden we voor een ieder van ons, welke taak u ons ook heeft gegeven, welk werk wij ook mogen doen, wilt u ons allen alles daarvoor geven wat wij nodig hebben. Dat we het ook maar als een roeping mogen zien. Een taak om voor u te doen, om daardoorheen u te eren in de contacten met collega's, de wijze hoe we ons werk mogen doen. Heere, mogen we toch voor u doen. U ziet alle dingen. En u ondersteunt ook en ieder die u daarom vraagt. We bidden u of u onze harten leeg wil maken van alles wat ons bindt aan beneden, aan deze wereld. Kunnen onze hart ook vol zitten met materialisme, het zoeken naar geldelijk gewin, het vergaren van aardse schatten. Wij zijn bezig met het opgaan in de lol van de wereld. Of het zoeken naar roem en eer. Heere, wilt u welke zonde ons ook te neerdrukt en aan de aarde doet vastkleven. Wilt u ons ervan verlossen? Wilt u onze harten openen voor u en onze ogen omhoog slaan, dat wij omhoog mogen zien naar dat wat niet vergaat, naar die hemelse schat. Heere, doe ons gericht zijn op uw eer en op uw belangen en op het heil van onze naasten. zodat wij niet vastkleven aan hier beneden, maar zodat wij ook onderweg mogen zijn met rasse schreden naar het nieuwe Jeruzalem dat hier boven ligt. En zodat we ook bewaard mogen worden voor allerlei struikelingen. Heere, wilt u dat schenken? En Heere, als we nog ver van u leven, wilt u ons dan toch tot u bekeren? Wilt u dat aan onze kinderen geven? Ook aan hen die ver zijn afgedwaald misschien. Heere, Heere, ontferm u over een ieder van ons, zoals we hier zijn. We bidden u ook voor de wereld die in nood is, voor de mensen in Soedan en Darfur, in Congo, in Israël, in Gaza, in Oekraïne. Heere, wilt u in al die brandhaarden in Myanmar, wilt u overal nog hulp geven en uw zegen schenken aan de hulp die geboden mag worden. Wilt u waar die nood is geven dat mensen u mogen vinden, zodat ze, hoe groot de nood ook is, toch vruchten mogen dragen. Hoe groot de rampspoed ook is, toch mogen zijn als een groene boom geplant aan waterstromen. Heere, Heere, wij vragen u ook vergeving over al onze zonden. Wilt u ons schoonwassen? Wilt u ons reinigen en ons vervullen? Niet om iets uit ons, maar alleen omwille van uw eigen naam en eer, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden. Amen. Gemeente, u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven en laten we samen gaan zingen uit Psalm 126 en daarvan het derde vers, Psalm 126, het derde vers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal, zonder ramp te schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Psalm 126, het derde vers. Jongens en meiden, het was op een zondagavond dat we uitgenodigd werden door een bevriend echtpaar op de koffie. We waren daar naar de kerk gegaan en we werden buiten uitgenodigd om met hen mee te komen en zo zaten we daar binnen aan een kopje koffie. En bij de koffie vertelde de heer des huizes over een reis die hij pas geleden had gemaakt. Daar was hij geweest in Oekraïne, in het oosten van het land, dicht bij het front. Hem was gevraagd om daar te komen helpen. Ze konden hem namelijk heel goed gebruiken al daar, want hij was een boer. Hij was een akkerbouwer van beroep. Toen zijn zoon het akkerbouwbedrijf had overgenomen, terug thuis in Nederland, had hij zijn handen vrij om in zijn oude dag in Oekraïne te helpen. Om de oogst binnen te halen. Maar eenmaal aangekomen was hij heel erg geschokt. Wat zag hij? Enorme percelen land, groene heuvel na gouden heuvel, na groene heuvel, na gouden heuvel. Allemaal gewassen die volop in bloei stonden, ja, klaar stonden om geoogst te worden. Suikerbieten, kool, mais en vooral tarwe. Maar er waren maar weinig arbeiders. Veel van de mannen die normaal gesproken de oogst ophaalden met grote combines of oogstmachines, ze waren naar het front gegaan. Daar moesten ze als soldaat vechten tegen de Russen die hun land hadden aangevallen. En met veel liefde en inzet begon de Nederlandse boer de gewassen binnen te halen, te redden van de verrotting. En dat maakte hem heel gelukkig, dat hij dat daar mocht doen en zo de mensen mocht helpen. Maar telkens aan het einde van een lange dag hard werken, terwijl hij het avondlicht over het land zag en over de landerijen keek, verzuchtte hij: waren er maar meer arbeiders, dan kon er veel meer geoogst worden. De tekst voor de prediking vanmiddag kunt u vinden in Lucas 10, de versen 1 en 2. Lucas 10, de versen 1 en 2. En laten we die twee versen samen nog lezen, de tekstwoorden voor de prediking. Lucas 10, vers 1 en 2. En na deze stelde de Heere nog andere 70 en zond hen heen voor zijn aangezicht, 2 en 2, in iedere stad en plaats daar hij komen zou. Hij zeide dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Daarom bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Het thema van de preek is bidden om oogstarbeiders. De preek wordt onderverdeeld in 3 punten. In de eerste plaats: de oogst is wel groot. En in de tweede plaats: maar de arbeiders zijn weinigen. En in de derde plaats: bid daarom. Dus het thema is bidden om oogstarbeiders. De oogst is wel groot. Het zijn de eerste woorden van die regel die je in vers 2 ook ziet staan, van die woorden van de Heere Jezus: de oogst is wel groot. En dan in het tweede: maar de arbeiders zijn weinigen. En in de derde plaats: daarom bid. We gaan naar het eerste punt, gemeente. De oogst is wel groot. Geliefde gemeente, in deze tijd van het jaar zie je het buiten het zaad wordt gezaaid. Het eerste groen is te zien en als je heel goed kijkt, eigenlijk verder kijkt, dan weet je, over een paar maanden nog maar, zal je al kunnen gaan oogsten. Nu lijkt er nog bijna niets te zien, maar over een paar maanden nog maar, als God het geeft, als hij regen en zonneschijn schenkt, dan zullen er velden vol gewassen staan. En sommige van die gewassen al klaar om geoogst te worden. En stel je nou voor dat je zelf een boer bent. En je staat naar je eigen gewassen te kijken. Je denkt: er is een grote oogst dit jaar. Heel de oogst moet binnengehaald worden. Een hele opgave. Er is weinig tijd, juist in een tijd van oogst. Maar veel werk. Hoe gaan we dat dit jaar doen? Wanneer moeten we beginnen? En wie kunnen daarbij helpen? Allerlei vragen. Maar zeker is in ieder geval dat die oogst binnengehaald moet worden. En je wilt het ook graag. Zeker als je, net als een boer, erg betrokken op bent. Nou, in onze tekst vanmiddag gaat het ook over een oogst, in vers 2. Daar lezen we hoe de Heer Jezus het over een oogst heeft. Wat zegt Hij? De oogst is wel groot. Over welke oogst heeft de Heer het dan? Over de oogst van zielen. Hij spreekt over de oogst van mensen die door de prediking van het woord van God en de evangelieverkondiging tot geloof zullen komen en vruchten gaan dragen voor Hem. In verband hiermee wees een akkerbouwer mij een keer op een veld vol koren. Goudrijpend koren. En hij zei tegen mij, zie je het koren? Jazeker. Weet je wanneer je aan het koren kan zien dat het klaar is om te oogsten? Nou, dat wist ik niet. Ik moest nadenken. Ja, wanneer kun je eigenlijk aan het koren zien dat het klaar is om geoogst te worden? Je kunt het aan de aren zien, zei hij mij. Kijk maar, sommige van die aren die beginnen al te buigen. Die buigen zich. Ik zag dat de korenplanten prachtig rechtop stonden en wuifden door de warme zomerwind. Maar inderdaad, de bovenste delen van de korenplanten bogen zich al. En hoe dikker en hoe vetter de tarwekorrels, de vrucht, des te meer boog het. De gelovige boer, hij gaf mij een geestelijke les. Hij zei, zo is het ook in het geestelijke leven. Wanneer ben je rijp voor de oogst? Wanneer ben je rijp voor de oogst van de zielen? Net als bij dat tarwe, wanneer je gaat buigen. En wat bedoelde de boer daarmee? Wanneer je nederig wordt. Ja, wanneer je nederig wordt. Want van nature is niemand van ons nederig. Maar wat zijn wij? Wij zijn allemaal hoogmoedig. En wat hebben we daar elke dag nog veel mee te maken? Maar God, wat doet Hij? Hij maakt een mens nederig. Echt nederig. Helemaal nederig. Van nature zijn we dat niet. Maar God maakt een mens het wel. Wanneer de Heilige Geest in je hart en leven gaat werken, komt dan verandert alles. Dan veranderen ook de beginselen van je bestaan. En een van die beginselen is dat alles om ons draait. Dat wij dus hoogmoedig zijn. Ik moet hoog verheven worden. En de anderen, ja, die moeten daar eigenlijk voor dienen. Maar wanneer de Heilige Geest het anders maakt, dan blijkt dat nog wel het meest in de nederigheid. Je bent dankbaar en blij voor de dingen die je krijgt. De dingen die je van God krijgt. Het is alles van God. Hij leidt alle dingen. Hij geeft ook hetgeen ik ontvang. En wat Hij doet is goed, is welgedaan. Maar dat geldt ook voor wat je krijgt van de mensen om je heen. Al krijg je misschien weinig, toch ben je snel dankbaar. Dat is iets dat de Heere in het leven werkt. Dat is iets wat je echt niet veel tegenkomt. Kijk maar naar binnen in je eigen hart. Kan zomaar weer die hoogmoed komen, die ondankbaarheid. Maar de Heere, Hij schenkt die dankbaarheid steeds meer en meer. God, Hij zorgt zo goed voor mij. Voor mij, een zondig en slecht mens die dat helemaal niet verdiend heeft. Wat een genade bewijst Hij mij telkens weer. Denk aan wat we vanmorgen hebben mogen horen vanuit het evangelie in Lucas 23. Wat een genade, onbegrijpelijke goedheid. Biedt Hij ons allen aan. Als je daar een verbroken hart en een verslagen geest door gekregen hebt, dankbaar gemaakt, nederig, ontvankelijk, alles wat je krijgt. Je ziet erin de goedheid van de Heere, ook in dingen waar je dat vroeger echt niet in kon zien, nu toch wel. Dan mag je klaar zijn gemaakt voor de oogst. Dan is er vrucht in je leven voor hem. Dan buigt ook jouw haar zich. Maar gemeente, was dat het, die dingen waar we net met elkaar over spraken, was dat het wat de Heere Jezus zag toen hij zei deze woorden, de oogst is wel groot? Zag hij mensen die tekenen van geestelijk leven vertoonden? Zag hij mensen die niet meer hoogmoedig, maar nederig gemaakt waren? Wiens halmen al bogen, zeg maar. Nou, we zien het in Matteüs 9 staan, en vanuit het andere evangelie, Matteüs 9, kunnen we lezen wat de Heer Jezus hier daadwerkelijk zag. Matteüs 9, vers 36, daar staat het. We lezen daar dat hij een hele groep mensen zag en dan met innerlijke ontferming over hen bewogen is, heel sterk geraakt wordt, betekent dat. En dan zegt hij het bij het zien van hun nood en hun toestand, zij zijn als schapen die geen herder hebben. Er staat, ze waren vermoeid en verstrooid. Met andere woorden, uitgeput en hulpeloos. En dan bedoelde de Heer Jezus met name hun geestelijke toestand. Uitgeput en hulpeloos. Diep van binnen. Je zou dus kunnen zeggen dat de Heer Jezus bij het uitspreken van onze tekst eigenlijk geen rijke oogst ziet, maar alleen maar uitgeputte en hulpeloze mensen. Toch ziet hij, wanneer hij naar die grote mensenmassa kijkt, blijkbaar wel wat hij zegt. De oogst is wel groot, want op dit moment zegt hij het bij die mensen die hij daar ziet. Wat zeggen wij als wij een grote mensenmassa zien, gemeente? Wij zouden misschien zeggen, er zijn wel veel mensen, maar een grote oogst. Wel veel mensen, maar of deze mensen zich tot de Heere zullen bekeren? Waarschijnlijk niet, toch? Kan je soms al heel erg bedrukken. Waarschijnlijk niet. Al die mensen in die hele grote mensenmassa. Maar toch is dat niet wat de Heere Jezus hier zegt. Hij zegt, hij kijkt met andere ogen. Hij ziet dan wel geen oogst met het natuurlijke oog. Geen tekenen van bekering en geestelijk leven. Maar met het oog van het geloof ziet hij de grote oogst van de zielen wel. In liefde is hij bewogen over hen en hij ziet het al voor zich, hoe er velen van hen door de prediking van het woord tot geloof zullen komen. Als liefde en geloof je hart vervult, zoals bij de Heer Jezus, dan zie je bij die grote mensenmassa's die je kunt zien, dan zie je allemaal zielen, één voor één. Mensen door God geschapen, mensen waar de Heer recht op heeft. Mensen die gevangen zijn door de boze, door de Satan. Mensen die verloren zijn. Mensen die hij zelf geschapen heeft. Mensen met een ziel. En als je dan met liefde vervuld wordt en geloof bij de Heere vandaan, dan kan het zomaar zijn dat je allemaal gedachten krijgt van goede moed. Dat je denkt, de Heere kan toch ook die en die tot geloof brengen. Als nou dit en dit gebeurt en als diegene nou het woord hoort, en ja, dan kan de Heere toch geven dat ook zij of hij gaat geloven. En je krijgt weer moed en je gaat bidden voor diegene. Maar als we koud zijn, gemeente, als het niet zo goed met ons gesteld is, ja, dan zien we ook niks. Dan hopen we niks en dan geloven we niets meer. En dan laat het ons eigenlijk ook koud, hoe erg het ook is. Maar de Heiland, de Heere Jezus, hij ziet het, hij zegt het. De oogst is wel groot. De oogst die hij ziet is groot. Zo groot dat hij in eigen persoon de steden en de dorpen van Galilea intrekt. Dat zien we vanuit de omgeving van onze tekst. De omliggende gedeelten van onze tekst. En ook daarna dat de Heer Jezus zelf ook door het land heen getrokken is. Om het evangelie te verkondigen. Het koninkrijk uit te roepen. En dat doet hij niet alleen zelf. Hij laat niet alleen zelf al zien dat de oogst wel groot is. Maar hij zendt dan ook nog zijn discipelen uit. Ook zij moeten het woord gaan verkondigen. Daarmee laat de Heer Jezus ook zien dat de oogst wel groot is. Hij bewijst het daarmee ook. Maar dan zien we dat hij nog meer mensen uit gaat zenden. In Lucas 10 vers 1. 70 mensen. 70 mannen, 2 aan 2 gaan zij op zendingsreis. Dat gebeurt er in onze tekst. Wat betekent dat? Dat betekent dat er in ieder geval 35 plaatsen zijn aangedaan. Dorpen of steden waar het evangelie toen verkondigd is. Maar het kunnen er net zo goed 70 zijn geweest. Of misschien nog wel meer plaatsen als ze 2 of 3 plaatsen hadden aangedaan. Gemeente, wat kunnen we eigenlijk leren van deze woorden van Christus? De woorden van het eerste punt. De oogst is wel groot. Nou, heel eenvoudig deze les van Christus, dat de oogst wel groot is. En dat is al een hele les voor ons, gemeente. In ieder geval voor mij persoonlijk. Een les die er heel moeilijk in te krijgen is. Want wij hebben allemaal van nature maar weinig verwachting. Misschien wel heel veel verwachting van onszelf, misschien ook niet, misschien wel. Maar weinig verwachting van de Heere. En maar weinig verwachting van de uitwerking van zijn woord. Wij zeggen eerder, de oogst is niet groot. Of in ieder geval laten wij dat zien met ons leven. En de duivel, hij wil ook dat we dat geloven. Dat we dat niet geloven, dat de oogst niet groot is. Hij wil ons neerslachtig maken. En daarmee ook passief, dat we dan ook niet bidden. Dat we dan ook niet naar die gelegenheden zoeken. Maar laten we nou eens gaan kijken met de ogen van Christus. Dat kan ik niet, ik weet het, maar dat wil hij van ons. En dat laat hij ook in de tekst zien. Daarom spreekt hij deze woorden. Er is een grote oogst. En dat geldt ook voor de gemeente van Barendrecht vanmiddag. Ook hier is een grote oogst te verwachten. En zo mogen we ook het catechisatiewerk aan de Heere opdragen. Al het werk dat in de gemeente mag plaatsvinden. Zo mogen we toch ook biddend opgaan naar het huis van de Heere. Dat hij het woord weer laat verkondigen. En dat hij het toepast aan de harten. En dat er ook geloof mag komen. En gewerkt en gesterkt mag worden. Bidden we voor de catechisatielessen waar onze kinderen naartoe gaan? Bidden we met geloof? De Heere kan toch ook die avond zomaar door de week, na een lange schooldag, zegenen? Hij heeft maar 1 woord nodig. Gaan we zo naar de kerk? Met verwachting voor onszelf en voor onze naasten. Diegene die we vooraan ergens in de kerk zien zitten. En van diegene waarvan we weten dat hij daarachter zit. En de Heere zegt de oogst in Barendrecht is ook, zo mogen we toepassen, is ook groot. Er is veel werk te doen. Veel gebed wordt van ons ook gevraagd. Voor hier binnen, maar ook buiten de gemeente. Wat een grote plaats leeft u in. Grote plaatsen. Hoeveel mensen wonen er hier niet in de omgeving en in Barendrecht? Zou hier niet een evangelist aangesteld kunnen worden om hier te gaan dienen? Wat zijn er veel mensen die niet bereikt worden met het woord? Als we dicht bij de Heere leven, dan gaan we de nood zien. De nood in de gemeente en daarbuiten. Al die mensen voor je. Je raakt bewogen over hen. En met de ogen van het geloof voorzie je hoe velen van hen tot geloof zullen komen als ze het woord van God zullen horen. Eigenlijk durf je het niet te geloven, maar je doet het toch. Want Christus zegt het, de oogst is wel groot. En om het met één voorbeeld te onderstrepen, een voorbeeld uit de kerkgeschiedenis, hoe het evangelie in Korea gekomen is. Korea was een heel gesloten land, een aantal eeuwen geleden. Ik meen dat het 18e, 17e eeuw was, heel gesloten. Westelingen mochten daar niet komen, maar er was een zendeling uit Engeland en hij had het op zijn hart gekregen van de Heer om naar Korea te gaan. En hij ging dan ook die kant op, hij was in China en er waren ook wel meerdere zendelingen en mensen die met hem ook baden voor Korea en ook plannen met elkaar maakten. Maar eigenlijk wilde niemand die oversteek maken, de zee over met een boot naar Korea. Want ze wisten dat als je daar naartoe gaat, dat je dan gedood zou worden. Dat er geen gelegenheden waren, dat het niet kon. Maar deze man, bewogen door de Heer als hij was, hij ging toch. Maar het liep heel verkeerd af. Kinderen, wat gebeurde er? De boot ging met die zendeling naar Korea toe. En er werd al gedreigd vanuit de kust. Ze hadden al wel door, we moeten eigenlijk terugkeren en het schip werd aangevallen. En die man die raakte te water. Maar hij kon zich nog vastgrijpen aan een stuk hout. En hij had de Bijbel nog ook vast. Die hield hij stevig vast. Hij dacht, als ik dan nu Korea, de kust van Korea bereik, dan heb ik het woord van God bij mij. En toen kwam hij aan. Hij raakte het vaste land. Hij begon te lopen. Hij liep op het strand. En toen kwamen daar die Koreanen. En hij riep nog een evangeliewoord. Hij sprak nog van het woord en van Christus, van de Heer Jezus, de verlosser voor heel de wereld. Maar hij werd daar gedood. En die Bijbel die lag daar in het zand. Die man was gedood. En zo was het allemaal voorbij. Maar, wat gebeurde er? Die Bijbel werd meegenomen, want in Korea was papier heel schaars. Papier was heel duur. Er was bijna geen papier. Mensen namen die Bijbel mee en die Bijbels, want er stroomden later ook nog meer Bijbels aan vanuit dat schip wat gezonken was. En dat papier werd gebruikt om bijvoorbeeld een huis te behangen. En zo was daar ergens in Korea een huis waar allemaal bijbelteksten als behang fungeerden. En uiteindelijk kwamen er mensen naar dat huis toe om die teksten te bestuderen. En het klinkt misschien wel heel onwaarschijnlijk, maar dat is tot rijke zegen voor het Koreaanse volk geworden. En dat is een van de beginmomenten geweest, waardoor er een enorme opwekking plaats mocht vinden in Korea. Waardoor mensen tot geloof mochten komen. En dan denk je, wat heeft het allemaal voor zin? Als jij die Koreaanse man was, als jij die zendeling was, en je ziet al die vijandschap en met wat er alles, met alles wat er gebeurde, wat heeft het allemaal voor zin? En zo kunnen wij ook neerslachtig worden. Maar als we dan weten vanuit de kerkgeschiedenis, en zo zijn er vele getuigenissen, en vanuit het woord, vele getuigenissen, zouden wij dan moedeloos worden? Of de woorden van de Heer Jezus geloven, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Dat is het tweede punt. En zo gaat het vers verder. De arbeiders zijn weinigen, de woorden van de Heer Jezus. Dat is een tegenstelling, gemeente. De oogst is wel groot, dat is het probleem niet. Maar er zijn te weinig oogstarbeiders. Je zou kunnen zeggen, het probleem waar de kerk tegenaan loopt, is dat er te weinig mensen zijn die erop uitgaan. Om het evangelie te verkondigen. Dat ik dat te weinig doe, u, jij en ik. Dat er te weinig mensen zijn die op de oogstarbeid betrokken zijn. Het is hier een diepe klacht van Christus. Een klacht waar bewogenheid en verdriet in doorklinkt. Bewogenheid en verdriet over hen die nog verloren zijn. Het is opvallend dat de Heer Jezus juist op dit moment deze woorden zegt. Waarom? Nou, omdat er zojuist 70 mensen zijn uitgezonden. 70 oogstarbeiders. Stel je voor dat je dat hier zou zien in het dorp. Je ziet één man staan, omringd door 70 mannen. Nou, als je zoiets zou zien, dan zou je zeggen, wat een grote groep. Wat gebeurde er toch? De arbeiders zijn met veel, maar Jezus zegt met weinig. Dan kan je alleen maar zeggen, wanneer je ziet en ervan overtuigd bent, dat de oogst wel groot is. En dat zie je pas echt, dat die oogst groot is, als je aan het werk mag beginnen. Daarom doet de Heer Jezus juist nu, op dit moment, deze uitspraak. Omdat de arbeiders nu zullen gaan zien dat de taak die op hen wacht voor hen veel te groot is. Veel te groot voor hen alleen. Het is net als bij het binnenhalen van die oogst. Pas wanneer je eraan begint, dan zie je echt hoeveel werk het is. Wat een inzet het van je vraagt om heel die oogst binnen te halen. Je denkt, ik heb hulp van anderen nodig. Zo is het in het boerenbedrijf, maar zeker ook bij de geestelijke oogst van zielen. Om een voorbeeld te noemen, nu we 1,5 jaar in Gent mogen werkzaam zijn, denken we heel vaak, eigenlijk zou er nog wel een evangelist nodig zijn. En nog één. En nog één. Want er is zoveel te doen. Wanneer je 's avonds bijvoorbeeld op je fiets door een Gents park rijdt, dan denk je, al die mensen die hier op een bankje zitten, heeft iemand ze ooit wel eens over het evangelie verteld? Of als je nadenkt over die contacten met mensen, over die contacten die je al met mensen mag hebben, eigenlijk zou er nog veel meer tijd voor hen nodig zijn om met hen een bijbelstudie te houden, maar de arbeiders zijn weinigen, de tijd ontbreekt. Hoe meer je zelf betrokken raakt op het werk, hoe meer je de nood gaat zien. En zo moet het ook voor die 70 oogstarbeiders van onze tekst zijn geweest. Ze gingen steeds meer met de ogen van de heiland zien. Ze zagen niet zomaar een mensenmassa, maar een schare van vermoeide en verslagen hulpeloze mensen. Mensen zonder herder. Mensen die zonder die goede God door het leven gaan. Mensen zoals ik, maar dan zonder troost, zonder zaligmaker, zonder verlosser. Komt dat wel eens op u af? Op jou, die nood van de medemens. Wanneer je bijvoorbeeld door een drukke winkelstraat loopt, al die mensen ziet, wie vertelt hen dat zij een borg nodig hebben? Borg voor hun schuld en een zaligmaker voor hun ziel. Het is de Heer Jezus die die nood op het hart, op je hart legt. Zoals Hij ook vanmiddag weer doet in zijn woord. Maar er zijn te weinig oogstarbeiders. Is Hij misschien bezig, als je zo terugdenkt aan de dingen die er al zijn gebeurd in je leven, die momenten waarin de Heer sprak en wees en op de nood wees, is Hij ook bezig mij te roepen tot zijn dienst? Dat kan heel goed. Hij kan iedereen gebruiken. De 12 discipelen bijvoorbeeld waren hele gewone mensen. Ze hadden echt geen hoge opleiding genoten. Ze waren niet geselecteerd uit een select gezelschap. Mensen met allerlei vaardigheden of zo. Nee, de meeste mensen, ze waren gewoon vissermannen. Dat was hun beroep. Daar waren ze goed in. Maar het werk waar ze nu voor geroepen werden. En van de 70 uit vers 1 weten we zelfs helemaal niets. Blijkbaar is dat ook niet van belang. God kan zelfs wel met het stof van de aarde de ogen der blinden openen, zoals de Heer Jezus ook een keer heeft laten zien. En zo kan Hij ook echt wel u, jou en mij gebruiken in zijn dienst, omdat Hij het doet. Gemeente, nu we het toch over zijn dienst hebben, zie je dat zijn dienst als een hele mooie dienst wordt voorgesteld in ons gedeelte. Het is als de arbeid van een boer in de oogsttijd. Nou, de oogsttijd is de mooiste tijd van het jaar voor een boer. De psalmen zingen er zelf ook van de vreugde die er is bij de oogst. Helemaal als die oogst groot en rijk en vet is. Wat is het een zegen als die oogst binnengehaald mag worden, waardoor vele mensen gevoed mogen worden, waardoor er welvaart is en meer dan genoeg, ook al moet je er heel hard voor werken. Nou, zo is het ook bij de geestelijke oogst. Weet u wat het hele mooie en bijzondere is aan het werk van deze oogstarbeiders uit Lucas 10? We kunnen het halverwege vers 1 lezen. Daar staat dat Jezus hen heen zendt voor zijn aangezicht. Zo staat het er. Dat betekent dat ze voor hem uitgaan. Als wegbereiders. Ja, ze doen het voor hem. Dat heeft de Heere door zijn geest in hun hart gewerkt. En dat is al heel mooi. Dat je iets mag doen voor hem. Niet voor de duivel. Niet voor jezelf. Of voor de wereld. Maar voor hem. De koning der koningen. Hij die het licht geeft en hij die vertroost en vreugde schenkt. Dat je voor hem mag uitgaan, maar dat wordt hier niet bedoeld. Voor hem uitgaan betekent, zij gaan nu onderweg en zij gaan naar die en die plaats. En ze mogen weten, de Heere Jezus zal hen volgen, in hun voetstappen gaan en hij zal daar ook naartoe gaan. Dus als het ware gaan zij vooruit, als verkenners zeg maar. En het einde van vers 2 wordt hetzelfde met nog meer woorden onderstreept. Zij moeten gaan naar de steden en plaatsen waar hij komen zal, zoals het er staat. De plaatsen die ze bezoeken zullen straks bezocht worden door Jezus zelf. De mensen die zij nu al mogen spreken, ontmoeten, zullen straks opgezocht worden door de vriend van zondaren persoonlijk. Ik kan me zo voorstellen dat het feit dat de Heer Jezus zelf straks ook de mensen zal spreken, de mensen die zij nu al mogen spreken, dat dat de inhoud van hun evangelisatiegesprekken vormt. Wij mogen u vertellen van de Heer Jezus en hij komt. De Heer Jezus, hij is van plan om straks ook naar deze plaats te gaan. Wij gaan voor hem uit. Het gaat niet om ons, maar hij komt straks. We weten dat hij voornemens is om straks ook in uw plaats, stad of dorp, te komen. Denk aan Psalm 75 die we met elkaar gezongen hebben. Jezus de Heere is tot onze vreugde nabij. Hij wil u verlossen van uw schuld. Hij wil in uw leven komen en alles nieuw maken, de ware vreugde schenken en vrede die alles te boven gaat. Wat een vreugde voor de oogstarbeiders, dat zij niet de laatste zullen zijn. Zij zullen niet de laatste zijn die het goede nieuws mag brengen. Zij zullen niet de laatste zijn. Nee, zij weten het, wij mogen nu de goede boodschap brengen, maar na ons komt de Heere zelf. Dat is een hele troost. Want die arbeiders doen het met lek en gebrek. En als u zoekt naar gelegenheden, daarvoor bidt en het moment wordt u gegeven dat je iets mag zeggen. Nou, achteraf zul je vaak denken van, heb ik het wel goed gezegd? En wat was er eigenlijk ook nog veel zonde? Wat was er eigenlijk nog veel van mij bij? Maar wat een troost dan om te mogen weten dat hij ook wil komen als de naprediker. Dat hij ook het woord dat je in alle eenvoud mocht zaaien, dat hij het zelf in het hart wil gaan leggen. Waar zij iemand los moesten laten, mochten ze de gedane arbeid in vertrouwen terugleggen in de handen van God. Want hij zal niet loslaten hetgeen dat zijn hand begon. In hun voetsporen zal straks hij zelf volgen. Wat een heerlijke troost en wetenschap. Dat geeft een enorme ontspanning en een blijde verwachting in dit werk. Paulus geeft die woorden aan in Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Nu komen we ook bij het derde punt, gemeente. Het derde punt waar we gaan horen naar de woorden van de Heer Jezus. Daarom bid. Waarom benadrukt de Heer Jezus dat de oogst groot is, maar de arbeiders weinigen? Omdat hij ons ertoe wil bewegen om te bidden. Wij nu, allen die zijn woord horen. Te bidden om oogstarbeiders. Als je ziet dat er maar weinig arbeiders zijn, terwijl de oogst zo groot is. En deze woorden ook nog uit de mond van de Heere Jezus komen. Als een diepe klacht ook. Gesproken vanuit bewogenheid voor dat wat verloren is. Als het goed is, ga je dan bidden. Eigenlijk is het Griekse woord dat hier staat veel krachtiger dan het woord bidden. Misschien was het in de tijd van de Statenvertalers wel een veel krachtiger woord, bidden, maar je zou het woord ook met smeken kunnen vertalen. Want het Griekse woord dat hier staat is inderdaad bidden, maar dan een heel sterk bidden. Een bidden met kracht, met geloof. Een smeken eigenlijk. Smeek dan om oogstarbeiders. Nou, dan kunnen we ons wel voorstellen dat er een sterk woord hier wordt gebruikt. Als wij denken aan die oogst die binnengehaald moet worden. Anders komt de verrotting, zoals bij een oogst van tarwe. Het moet toch binnengehaald worden. Misschien denkt iemand, is het wel nodig om te smeken voor oogstarbeiders? Als we leven in een tijd en wereld waarin toch niemand lijkt te willen luisteren naar het woord van God. We zien het om ons heen toch? Al die mensen hebben de Heere de rug toegekeerd. Wat heeft het nog voor zin? Wat is er een verharding? Misschien ook wel een mens in de gemeente dat je denkt, wat heeft het nog voor zin? Waarom zou ik dan bidden om oogstarbeiders? En zo kunnen we negatief en pessimistisch denken. Maar ook als we denken vanuit de verkiezing. De Heere van de oogst, hij zal er toch voor zorgen dat allen die hij verkoren heeft, zullen komen. Het komt hoe dan ook toch goed. Gelukkig wel. Inderdaad, de Heere van de oogst heeft alles in zijn hand en hij zal er zeker voor zorgen dat die oogst binnenkomt. En hij is daarbij echt niet afhankelijk van ons kleine mensjes. Gelukkig niet. Maar toch vraagt de Heere van ons om te bidden. Zo lezen we het hier in Lucas 10. En dat doet hij op zeer vele andere plaatsen in de schrift. Bid zonder ophouden. We zeggen wel eens, hij wil gebeden zijn, toch? God werkt op onze gebeden. We kunnen ons eigenlijk niet goed voorstellen. Hij werkt op onze gebeden. Misschien zeggen we het soms wel eens, maar eigenlijk onnadenkend. Niet beseffend wat we daar eigenlijk zeggen. Maar die uitspraak is wel zeker waar. Zo gaat het in zijn koninkrijk. Hij werkt op onze gebeden. Laten we eens over nadenken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kerk koud wordt. Of een gezin kil. Een land dor en doods. Omdat er niet gebeden wordt. Dat kan echt. Omdat wij niet bidden. Al deze gevolgen. Maar aan de andere kant, gemeente, wanneer een kind bidt, een vader, een moeder, een oudere zuster in de gemeente, wil de Heere wonderen werken op het gebed. Welk gebed? Het gebed om die arbeiders. Arbeiders. Ik weet nog heel goed hoe een predikant kwam in Rijnse Terwoude, die elke keer dat hij daar sprak, bad voor arbeiders. Hij bad of er arbeiders uitgestoten mochten worden in de oogst. Hij nam ook deze woorden daarbij in zijn gebed in de mond. Hij bad of er mensen geroepen mochten worden om uit te gaan, om het woord te verkondigen. Hij bad ook heel nadrukkelijk of er jonge mannen mochten uitgestoten worden om theologie te gaan studeren, om zich te laten voorbereiden voor het ambt van predikant. Hij bad daarvoor. En ik weet nog dat mijn handen heel zwaar werden. Mijn handen samenvouwden en het was alsof mijn samengevouwde handen steeds zwaarder werden. En dat gebed dat kwam ook telkens weer naar mij toe. Maar u kunt het net zo goed ook voor uzelf bidden. Of voor andere mensen in uw omgeving, dat die mogen uitgestoten worden als het ware, om in hun omgeving nu ook echt het woord te gaan verkondigen. Het ambt aller gelovigen geloven wij in, toch? Dat wij allen geroepen zijn, allen die geloven in de Heere, om ook dat ambt te bekleden en om dus ook goed te spreken van Hem, vooruit te komen. Maar ook in deze gemeente dat er jonge mannen geroepen mogen worden om theologie te gaan studeren, om uit te gaan en het woord te gaan verkondigen als evangelist, of van welke hoedanigheid dan ook. Bidden wij daarom, gemeente. De Heere, Hij zegt het, daarom bid. Ik moet ook denken aan een collega van een brandmeldcontroleur. Om een gewoon beroep te noemen, die niet per se ons doet denken aan de evangelieverkondiging. Want niet zo lang geleden was er een brandmeldercontroleur in Reoboot in Gent, in de kerk. En ik ging met hem een kopje koffie drinken en raakte wat in gesprek. Ik hoopte hem een Bijbel mee te kunnen geven en een mooi boek. En voor mij was het gemakkelijker dan voor u, want ik was in een kerkgebouw en ik kon daar heel gemakkelijk gaan spreken over het woord en over Christus. En er kwam zo'n gesprek en het was een mooi gesprek en hij wilde de Bijbel ook meenemen, maar uiteindelijk moest ik hem weer loslaten. Maar wat troostte mij enorm, hij had in dat gesprek verteld over een collega die kort geleden met hem ook een lang gesprek had gehad over het geloof. Een gelovige collega. Nou, dat vond ik heel mooi om te horen, want toen kon ik ook gaan bidden nadat hij was weggegaan en nadat ik hem had uitgezwaaid. Of de Heere weer dat verlangen in het hart van zijn collega wilde geven om met hem te gaan spreken. Hoe belangrijk is het als er vele van zulke collega's zijn, vrienden en vriendinnen. Een gemeente, het geldt voor ons allemaal, ook als we niet meer werkzaam zijn. Onze gebeden, dat wij bidden voor die oogstarbeiders. Want de oogst is wel groot zoals we hoorden. Dat wij ook geven van de financiële middelen die we hebben. Dat we daarin niet zuinig zijn, terwijl we ondertussen het geld over de balk smijten wat betreft andere dingen. Maar hoeveel geven we eigenlijk aan de dienst van de Heere, aan zendingsorganisaties, aan hulpverlening? Bidden om oogstarbeiders. Ja, daarvoor is heel veel nodig. Daarvoor moeten we het van de Heere verwachten. Want welk woord volgt nog als laatste in onze tekst? Bid de Heere des oogstes dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Uitstoten. In het Grieks staat daar ek ballo. Dan kunnen we denken aan een bal die weggeworpen wordt met grote kracht. Ek ballo. Maar dit woord komt op nog een plaats voor, in deze plaats in Lucas 10, maar ook nog elders in het Nieuwe Testament, één keer. En dan gaat het over het uitwerpen van een geest, van een boze geest, een demon. Die boze geest wordt uitgeworpen met kracht. Zo kunt u lezen verschillende geschiedenissen uit de Bijbel. Dat ging er met groot geweld aan toe. Voordat die boze geest zijn prooi wilde loslaten, moest er groot geweld plaatsvinden. Moest het machtswoord, moest de naam van de Heer Jezus aangeroepen worden. En dan ging het er verschrikkelijk aan toe vaak. Een gemeente, wat is dat dan een beschamend woord. Als dit woord hier gebruikt moet worden, dat hij arbeiders uitstoten. Want hoe lang klinkt Christus stem al tot u en tot jou? Maar zijn we al gegaan? Er is heel veel voor nodig voordat een mens in de dienst van de Heere gaat staan. En dat telkens weer. Beschamend veel. Maar gelukkig, de Heere, hij gebruikt zijn macht en kracht. De kracht van zijn woord. De kracht van zijn liefde die hij uitstort in het hart. Zodat ze uitgestoten worden om in zijn dienst te gaan. En daarvoor mogen we ook bidden. Voor die uitstotende kracht van Christus. Zodat overal steeds meer het woord van het leven en van het behoud mag klinken. Verbreek de vreemde altaren en bouw des Heren huis. De wereld moet zich scharen om het kruis. De doven moeten horen, de onkundigen verstaan. De blinden het heilicht gloren, de kreupelen leren gaan. De treurenden vergeten hun leed en droevenis. En al wat arm is weten dat daar een heiland is. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord. Verkondigt alle landen het evangeliewoord. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 145 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 145, de versen 3 en 4.
Thank you.
Laten we samen nog de Heere bidden en danken. Getrouwe Heere in de hemel, wij danken u voor al hetgeen u ons heeft gegeven deze dag. Dat we samen mochten komen in uw huis. Dat u het gaf dat in deze plaats uw woord mocht worden verkondigd en de gemeente mocht bidden, mocht zingen, mocht horen. Wat bent u goed geweest voor ons hier. Maar dat ook op vele andere plaatsen in ons land. U gaf er dat ook elders kerkdiensten gehouden werden. Dat uw woord verkondigd mocht worden, het woord van het leven. U geeft er dat tot deze grote scharen in ons land nog uw woord verkondigd mag worden. Heere, wat is dat groot. Dat u dat doet in Nederland, in België, in Israël onder uw oude bondsvolk. En tot aan de uiterste einde van de aarde. Dat u uit doet gaan. En dat u uitstoot. En dat er zo in heel de geschiedenis van de kerk van het Oude en Nieuwe Testament. De geschiedenis van de kerk daarna. Telkens weer uw woord mocht worden verkondigd door vele mensen. Door het lijden heen. En u gaf er dat uw woord mocht aangenomen worden. Door uw Heilige Geest, dat de kerk mocht groeien en dat er vele mensen tot geloof kwamen. En zo geeft u het ook nog in ons midden, dat wij hier samen uw woord mogen horen en dat u het zelf ten diepste bent, uw woord wil bedienen aan onze harten. O Heere, u bent gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en uw leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, schenk het ook. Dat ook wij mogen schuilen achter dat uitgestorte bloed. Dat alle schuld, alle drek en vuiligheid bedekt. En ook alles nieuw maakt. Ja, zelfs liefde in het hart uitstort. Het hart het gemoed volmaakt. Om uw woord te verkondigen. En om de knieën te buigen. Heere, wilt u dat in onze levens schenken. Ook in deze nieuw begonnen week. We bidden u of u een goede week wil geven. Of u ons wil helpen in de werkzaamheden die op ons wachten. Wilt u daarin alles geven wat wij nodig hebben. En geef ons ook de moed en krachten. Om goed woord van u te spreken. Om gelegenheden te bidden. Heere, leg de nood van de zielen op onze harten. Wil ook in deze lijdensweek ons nabij zijn als gemeente. Als de gemeente ook mag opkomen op Goede Vrijdag, wil dan ook een goede dienst geven. En uw knecht en dienaar helpen en ondersteunen. En wilt u ook daarna met de paasdagen alles geven wat nodig is. Als wij dan mogen gedenken dat u bent opgestaan uit de doden en de macht van de duisternis heeft verslagen. Wij danken u, Heere, dat dat evangelie van vrije genade voor doodschuldige mensen mag klinken. Wat een wonder. Wilt u het alles zegenen? We bidden of u hetgeen dat niet goed was, genadig wil vergeven. En Heere, wilt u de naprediker zijn. In Jezus' naam alleen. Amen. Laten we tenslotte nog zingen uit Psalm 104, de versen 17 en 18. Psalm 104, de versen 17 en 18. Laten we nog bidden om Gods onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, uw naam zij alle eer. Amen.